Zoetermeer nog 12 kilometer. Daar is nog steeds de rechte rijstrook dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag begint het beter door te rijden. Tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn kost je toch nog wel een half uur vertraging. De spoedreparatie op de A15 Nijmegen richting Rotterdam gaat nog door tot vanavond 10:30. Tussen afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam 20 minuten vertraging. Daar is één rijstrook dicht. En door een ongeluk op de A67 tot slot van Venlo naar Turnhout. Tussen Geldrop en Eersonk 3 kwartier vertraging. En daar is de linker rijstrook dicht.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. De verkeersveiligheid in Nederland schiet tekort. Dat betoogt wetenschapper en verkeersdeskundige Peter van der Knaap. Als we niet meer boetes gaan uitdelen, zal het aantal verkeersdoden alleen maar toenemen. Dat komt omdat het kabinet de verkeerspolitie nagenoeg heeft afgeschaft, zegt Jan Struis, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Zometeen een gesprek met beide heren. Universiteiten in Nederland geven te makkelijk een podium aan radicale denkers, betoogt commentator Esther Voet. Ze legt zo uit waarom ze dat vindt. En in ontwikkelingslanden moeten veel meer mensen een basisinkomen krijgen. Dat is de beste vorm van ontwikkelingshulp, vindt Frank van Kesteren van kennisplatform Include. Onzin, zegt oud-minister Willem Vermeend. Gratis geld weggeven heeft alleen maar negatieve effecten. Zometeen een debat. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Vindt u ook dat er meer verkeersboetes moeten worden uitgedeeld, of dat gratis geld een goede oplossing is om armoede te bestrijden? Praat dan mee op Twitter en gebruikt u daarvoor de hashtag DIDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Verkeershufters hebben vrij spel omdat er vrijwel geen politietoezicht is op de weg. Peter van den Knaap, directeur van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, wil dat er meer boetes worden uitgeschreven. Alleen zo breng je het aantal doden en gewonden omlaag, zegt hij. Morgen debatteert de Tweede Kamer met minister Schultz van Hagen over verkeersveiligheid. Ik praat er nu over met Peter van den Knaap, met VNL-Kamerlid Louis Bontes en met Jan Struis. Hij is voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Goedenavond, heren.
Goedenavond.
Meneer van den Knaap, ik wou met u beginnen. Het aantal verkeersdoden en gewonden stijgt. Hoe komt dat?
Ja, we hebben inderdaad vorige maand een rapport uitgebracht. Monitor Verkeersveiligheid 2016. En daar constateren we een paar dingen rond de ontwikkeling van de verkeersveiligheid. Op de eerste plaats dat het aantal verkeersdoden inderdaad is gestegen met 9%. Dat is statistisch significant. Dat betekent dat je dat eigenlijk niet aan toeval mag toeschrijven. Het is ook de hoogste stijging in de Europese Unie. Wat opvalt is dat met name auto-inzittenden zijn die daarin terugkomen. En nog een paar opvallende categorieën. 30 kilometer zones, 40 doden en 41 doden scootmobielen. We constateren ook dat het aantal ernstige verkeersgewonden blijft stijgen. Mm-hmm. En daarmee dat de doelen niet gehaald worden.
Nee,
en hoe komt dat?
Ja.
Daar moet je kijken naar ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de groei van mobiliteit en vergrijzing, maar ook naar beleidsontwikkelingen. En wat daarbij in het oog springt, is dat de verkeershandhaving de afgelopen 10 jaar, als je dat op een rij zet, behoorlijk is afgezakt.
Terwijl mijn boetes door de jaren heen redelijk op peil zijn gebleven.
Dan moet u toch wat aan uw rijgedrag doen, denk ik.
Maar het is niet minder. Als de controle minder wordt, zou je zeggen, dan nemen de boetes ook af. Maar dat is dus niet altijd zo. Of is dat dan heel specifiek mijn persoonlijke ervaring?
Nou, je moet ook kijken naar inderdaad de mobiliteit. Dus als je vaak rijdt, dan heb je natuurlijk nog steeds een behoorlijke kans dat je op een gegeven moment gecontroleerd wordt.
Ja.
Overigens, voor alle luisteraars, je is nog steeds een stevige kans dat je gecontroleerd wordt en boetes zijn aan de maat. Dus hou je vooral ook om die reden aan de limiet. Maar van belang is met name dat het aantal staande houdingen, en dat is een hele belangrijke categorie. Want dat is de enige manier waarop je bijvoorbeeld alcoholgebruik, maar ook bijvoorbeeld veelplegergedrag zoals bumperkleven, dat je dat kan constateren en dus ook kan sanctioneren.
En ik ben de afgelopen periode 2 keer staande gehouden. Is dat ook toevallig? Ik had niks verkeerd gedaan, hoor, voordat iedereen nu denkt dat ik een ongelooflijk notoire weggebruiker ben. Maar ik ben wel 2 keer aangehouden. 1 keer om te blazen en 1 keer om even te praten.
Het is heel goed dat er altijd een element van toevalligheid in zit, natuurlijk.
Ja. U zegt er wordt echt minder gecontroleerd op de weg. Er worden minder mensen staande gehouden. En als gevolg daarvan gebeuren er meer ongelukken, omdat mensen het gevoel hebben we kunnen doen wat we willen.
Ja, om nog even terugkomen op wat u zei van, hè, alleen zo kan je het aantal slachtoffers naar beneden brengen. Dat is niet waar. Je begint met een goede weginrichting. Eigenlijk moet je een weg zo inrichten dat de weggebruiker weet waar hij aan toe is en eigenlijk van nature het goede en het veilige rijgedrag laat zien. Daarnaast is het van belang dat hij weet wat de spelregels zijn en bijvoorbeeld dat duidelijk is wat de maximumsnelheid is. Nou, dan hou je een categorie over die, ondanks dat de weg goed is ingericht en ondanks dat de spelregels duidelijk zijn, die zich willens en wetens niet aan die regels houden. En voor die mensen heb je echt handhaving nodig als sluitstuk van het verkeersveiligheid.
En die handhaving is echt afgenomen, zegt u?
Ja, die handhaving is duidelijk afgenomen de afgelopen 10 jaar. Het aantal geautomatiseerde, dus op kenteken uitgeschreven sancties, is ja, met 40% bijna afgenomen.
Dat zijn gewoon flitspalen en zo?
Ja, dan moet u daar eens in denken.
En waarom is dat zo afgenomen?
Nou, voor een deel is dat minder inzet. Maar belangrijker nog is dat het aantal staande houdingen, dus echte surveillances, echt het aan de kant zetten, maar ook de alcoholcontroles, dat is met meer dan 80% teruggelopen.
En dat is gewoon een keus bij de politie geweest om te zeggen dat gaan we minder doen?
Dat is inderdaad, en dat is op zich natuurlijk mooi dat daar duidelijkheid over was. Dat verkeershandhaving niet langer een nationale prioriteit is geweest, lange tijd.
Ja, dat hebben we gewoon met elkaar in de Tweede Kamer afgesproken, dat wel een tandje minder kon.
Nou, ik weet niet precies of dat in de Tweede Kamer is afgesproken.
Zullen we dat vragen aan meneer Bontes van VNL? Die zit in de Tweede Kamer. Meneer Bontes, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, heeft het daarmee te maken? Hebben jullie dat in Den Haag afgesproken?
Dat is niet afgesproken in Den Haag. Wat er wel heeft plaatsgevonden is een hele zware en ingrijpende reorganisatie bij de nationale politie. En dat heeft tot veel onrust geleid. En daardoor zie je dat bepaalde taken niet meer worden uitgevoerd of onvoldoende worden uitgevoerd. Daar heeft het meer mee te maken.
Het is geen keus geweest.
Het is niet een bewuste keus geweest. Wel om te reorganiseren.
Ja.
Maar ja, er zijn daardoor onderdelen zijn weggehaald binnen de politie. En bijvoorbeeld de snelwegpolitie is weggehaald op dit moment.
Echt helemaal, hè? Of bijna helemaal?
Is helemaal weggehaald. Er komt wel iets voor in de plaats.
Van die stoere auto's die er vroeger zag rijden en motoren en zo, dat is allemaal wegbezuinigd.
Dat is weggehaald en daar is een dienstinfrastructuur voor in de plaats gekomen. Maar ja, we weten nog niet hoe dat gaat werken en hoe dat eruit gaat zien. Maar goed, die snelwegpolitie, dat waren mensen die gingen echt achter de verkeershufters aan. Dus veel te hard rijden, snijden, bumpen, kleven, echte grove overtredingen. En die werden dan direct uit verkeer gehaald, aangesproken. Dat is belangrijk. Daar leren mensen van. En niet duizenden mensen voor 2 kilometer te hard op een trajectcontrole bekeuren. Ja, daar leren mensen niet van.
Is dat zo, meneer Van den Knaap? Boetes werken minder goed dan inderdaad even een keer aangehouden worden en meteen lik op stuk krijgen?
Nou, het is van 2 redenen van belang dat je inderdaad die aanpak hebt. Op de eerste plaats kan je bepaalde constateringen, die heb je alleen maar als je echt op de weg bent. Hè. Bijvoorbeeld bumperkleven, daar moet je bij zijn.
En bellen.
Telefoneren, een hele belangrijke inderdaad. En alcohol, als gezegd. En daarnaast helpt het inderdaad ook als je mensen persoonlijk aanspreekt, weten we uit onderzoek. En dat kan de persoonlijke benadering zijn van de politieman die met autoriteit iemand aan de kant van de weg zet. Het kan ook bijvoorbeeld een opnaamgestelde brief zijn.
Ja, een opnaamgestelde brief, is dat wat anders dan een boete? Die is ook op naam gesteld.
Nou,
namelijk.
Je hebt een hoop, met name de op kenteken uitgeschreven boetes. Die zijn een stuk anoniemer, want dan is het voertuig. Maar als je echt op jouw naam aangesproken wordt, van u bent voor de derde keer. Dat helpt. Ja.
We gaan even praten met de politie. Meneer Jan Struijs is voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Goedenavond, meneer Struijs.
Goedenavond.
Ja, er wordt veel minder op de weg gecontroleerd, zeggen meneer Van den Knaap en meneer Bontes. Klopt dat beeld volgens u?
Ja, dat klopt helemaal. Mensen van de oude verkeerspolitie die nu bij infrastructuur zitten, hebben veel meer taken gekregen en zijn in aantal veel minder. En die hebben niet altijd verkeerstaken meer gekregen.
Wat voor taken hebben ze erbij gekregen?
We zijn de zwaarstand verdelen bij de politie, dus veel 112 meldingen. Bijstaan bij geweldzaken, noem maar op.
Ja, oké, dat zijn ze erbij gaan doen. Vindt de politie het zelf jammer of zegt u nou, wij vinden het wel fijn, want boetes uitdelen is ook niet het leukste werk?
Nee, die vinden het heel jammer, want het gaat hun om de veiligheid. En het heeft een veel meer effect als je zichtbaar handhaaft. Veel burgers geven ook aan op het moment dat ik geflitst word voor een snelheidsovertreding, dan ervaren ze dat toch als het vullen van de schatkist.
Ja.
Maar een echte staande houding of in sommige gevallen aanhouding, ja, daar zien we echte effecten van terug.
En dat doet u dus ook liever?
De verkeerspolitie mensen geven aan dat ze dat veel liever doen, omdat het daar aantoonbaar veiliger door wordt.
Ja, precies. Want ik zat zondagmorgen toevallig op de weg om 11 uur. Toen zag ik ook weer zijn auto staan met zo'n flitspaal ernaast. Toen dacht ik, wie gaat er nou op zondagmorgen 11 uur controleren? Maar dat doet u zelf ook niet voor de lol, begrijp ik.
Nou ja, wij zijn van de vakbond, wij luisteren goed naar onze leden. En nogmaals wat ik zeg, er zit iets, een soort tegeneffect aan. En dat tegeneffect, tuurlijk helpt dat ook de veiligheid. Maar op het moment dat burgers ervaren van, joh, dit is het vullen van de schatkist, dan doet dat wat met het morele gezag. Ja. Denken van, ja, waar gaat dit nou over?
Ja, precies, dat voelt niet goed. Meneer Van den Knaap, wat is het belangrijkste wat er moet veranderen wat u betreft?
Nou, wat klopt is dat op het moment dat de indruk bestaat dat verkeersboetes louter dienen voor financiële doelen, dat komt draaglijk niet ten goede. Dus wat van belang is, is dat dat ook duidelijk wordt dat het om de verkeersveiligheid gaat. Handhaving is bedoeld om ons gedrag te beïnvloeden als we dat nodig hebben. Wat op de eerste plaats van belang is, is dat die aantal staande houdingen, dus het op de weg zichtbaar politiewerk, dat weer op niveau komt. Dus het gaat ons ook niet om dat het meer moet worden. Het gaat meer dat het terug op niveau moet komen.
En je zou ook zeggen, die teams die verdienen zichzelf wel terug, of niet?
Sowieso verdienen investeringen in verkeersveiligheid behoren tot de meest renderende investeringen die je als overheid kan plegen. Dat heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. En een onderdeel daarvan is inderdaad dat je handhaving toepast. Maar nogmaals, het begint met een goede weginrichting en met duidelijkheid over de spelregels.
Ja, meneer Bontes, wat zou u willen veranderen?
Wat ik zou willen veranderen is dat er sowieso veel meer geld, mensen, middelen naar politie en justitie gaat.
En wat is veel meer dan?
Een miljard. Dat klinkt heel veel, maar dat is echt nodig.
En nu is het geloof ik 5,2 miljard.
5,2 miljard.
Dus en er moet gewoon een miljard bij, zegt
20,
u.
Ja, en dan kun je dus zeg maar een vijfde erbij, 20%.
Ik hoop eigenlijk niet dat u dat met verkeersboetes gaat terugverdienen.
Nee, zeker niet. Daar moet gewoon echt overheidsgeld of staatsgeld bij. Dat hou je ergens anders vandaan dan maar minder EU, minder ontwikkelingshulp.
Oh ja.
Maar het moet naar veiligheid.
Ja.
En waarom? Ja, politie is echt uitgekleed, komen in de knel op allerlei terreinen. Er moeten meer rechercheurs bij, er blijven te veel zaken liggen. De georganiseerde misdaad heeft vrij spel. Maar ook op de snelweg heeft men dus vrij spel. Doordat verkeershufters zich kunnen misdragen zoals zij dat willen.
Omdat er gewoon minder controle
is. Omdat er minder controles zijn. Dus herstel die snelwegpolitie in ere. Maar het gaat ons ook om meer rechercheurs, meer politieagenten op straat.
Fronten dus, ja.
Kijk, de tijden zijn veranderd en het klinkt heel grof van nou een miljard erbij. Maar ik garandeer u, en ik heb gesproken met verschillende politiemensen, ook in de top, die zeggen dit is keihard nodig.
Oké, meneer Struijs, wat zou u veranderen aan het geld? En stel, u krijgt 1 miljard bij, wat zou u ermee doen?
Nou, ik zou ik volg de lijn van de heer Bontes. Zeker bij de rechercheurs voor de opvolging, verkeerspolitie erbij, betere middelen en veel meer zicht krijgen op nieuwe vormen van criminaliteit en die ook direct aanpakken.
Ja, precies, maar dat gaat dan niet zozeer over de weg, denk ik.
Ja, ook over de weg, hè. Ik noem met name ook terug de verkeerspolitie. Dat is echt essentieel dat die zichtbare handhaving terugkomt.
Ja.
Omdat we veel te veel verkeersslachtoffers hebben. En dat echt effect geeft.
Ja, we krijgen nu trouwens een bericht van een vrachtwagenchauffeur. Die zit op de weg. Ik weet niet of hij nu op de weg zit. Dat hoop ik eigenlijk niet, want dan mag hij natuurlijk niet twitteren. Maar die zegt, ik zou dolgraag weer de ouderwetse AVD op de weg zien. Wat is dat precies, meneer Bontes? De AVD? Algemene Verkeersdienst?
Algemene Verkeersdienst, ja. Je had vroeger ook de Porsche-groep. De Korps Rijkspolitie had dat. Algemene Verkeersdienst.
De Porsche-groep, die reden in een Porsche.
Ja, die reden in een Porsche.
Die ging heel hard.
Ja.
Want het weggebracht, zegt deze meneer, is tegenwoordig echt bedroevend.
Ja, ik kan me dat voorstellen dat je dat als chauffeur zo ervaart.
Ja.
En dat onderbouwt ook ons verhaal dat je niet moet bezuinigen op die snelwegpolitie. Sowieso niet op de politie. Maar die moet je in ere herstellen.
Ik zou graag nog één
heel kort, tot
compliment.
Slot,
ja, heel graag. Wat ik heel mooi vind is dat de politie dit in het apparaat ook erkent. Hè. Dus ook begin vorig jaar een nieuwe leidraad verkeershandhaving door de politie in samenwerking met de OM opgesteld. En je ziet, die cijfers zijn vandaag naar buiten gekomen, dat dat ook al effect heeft. En dat vind ik een compliment waard aan de politieorganisatie.
Er is gemaakt bij deze. Meneer Van der Knaap, meneer Bontes en meneer Struijs. Alle drie heel hartelijk dank voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Dit is de dag waarop de lokale ijsvereniging in Noord-Laren een gat in de lucht springt. De KNSB heeft vandaag namelijk de ijsvloer goedgekeurd. En dat betekent dat morgen in Noord-Laren de eerste marathon op natuurreis van deze winter verreden wordt. De vereniging is er erg blij mee.
Ja, we hopen dat we gewoon zo vaak mogelijk over de natuurreis kunnen rondknallen en al die dames en heren kunnen zien. En dat gaan we morgen vroeg hier in Noord-Laren ook doen.
Ja! Morgen vroeg!
Morgenochtend.
De vrouwen starten morgen om 10 uur, de mannen een uurtje later. Dit is de dag waarop de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur verwacht dat de tulpenproductie dit jaar voor het eerst de grens van 2 miljard tulpen overschrijdt. De vraag naar de bekende bloem zit vooral in het buitenland, stevig in de lift. Maar de beste tulpen, ja, die komen toch uit Amsterdam.
Wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam.
Zeg het maar.
Dit is is de dag waarop Djab Abu Djaja spreekt op een avond over kolonialisme in Afrika in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Studenten van SBS International, een studentenplatform van de UvA, hebben hem hiervoor uitgenodigd. Abu Djaja is omstreden. Onlangs stopte de Belgische krant De Standaard na 3 jaar met zijn column naar aanleiding van een bericht op Facebook waarin hij de recente aanslag in Jeruzalem verdedigt. Commentator Esther Voet, wat is jouw commentaar, jouw stelling bij dit nieuws?
De universiteiten bieden veel te veel ruimte aan radicalen. Want Abu Djaja is niet de enige die een platform krijgt op een universiteit.
Jij ziet een trend?
Ik zie een trend, al een tijdje. En het baart mij zorgen omdat dit soort radicale personen met radicaal gedachtegoed ja toch behoorlijk indoctrinerend kunnen werken op onze studenten die zometeen de toekomst van Nederland moeten gaan vormgeven.
Ja, maar die studenten die nodigen ze zelf uit, vermoed ik.
Of ja, hun docenten. Je moet dus ook afvragen hoe dat komt. Kijk, deze studentenvereniging kondigde aan dat they were thrilled to have Abu Djaja in hun midden.
Opgetogen?
Opgetogen. Heel dank voor de vertaling. Dan denk ik, dat is zo over de top alleen al, dat de man wordt binnengehaald als een held, terwijl er natuurlijk heel veel op zijn gedachtegoed valt af te dingen. Maar hij is dus niet de enige.
Nee, andere voorbeelden?
Nou, we hebben vandaag in NRC een artikel gezien over een onderzoek aan de UvA, ook aan de UvA, waaraan onder meer ook meneer Martijn de Koning heeft meegewerkt. En dat ging over chatten met ISIS-bruiden. En een van de medewerksters die had meegedaan aan dat onderzoek blijkt op...
Als onderzoeker,
ja. Precies. Blijkt onder een pseudoniem ISIS-fan te zijn. We hebben nog een andere. Gisteren.
Jij zegt, even dit afmaken. Jij zegt dat is niet handig, want als je onderzoek moet doen, dan moet je afstand houden tot je onderzoeksgroep.
Precies.
Voor je het weet, beïnvloed je de resultaten op een manier.
En vooral op het gebied van antropologie enzovoorts. Die zachte wetenschappen, daar is het al zo moeilijk om bewijslast te vinden. Het lijkt me natuurlijk niet handig en het lijkt me ook zeer schadelijk voor je onderzoek.
Want uit dat onderzoek bleek dat veel ISIS-bruiden die kant op gingen puur omdat ze daar gewoon getrouwd wilden zijn met een ISIS-meneer. Zeg maar.
Ja.
En dus niet voor de strijd. Althans, dat was de strekking van het onderzoek.
Dat was de strekking van het onderzoek. Gelukkig worden daar trouwens, heb ik net doorgekregen, Kamervragen over gesteld.
Oké, over dit onderzoek.
Door Michel Roch van CDA.
Oké.
Uitstekende zaak. Maar het gaat nog verder. Hè. We hebben, daar heb ik persoonlijk ook erg tegen geprotesteerd. Enige tijd geleden ook meneer Abu Hafs op de UvA horen spreken. Abu Hafs heet in werkelijkheid Fuad El-Bush, moet ik zeggen. En hij is van Moslims in Dialoog, hebben het over Palestijnse Holocaust. Daar is ook gisteren een artikel over verschenen, ook in het NRC, van wie vinden zich nou werkelijk achter die moslims in Dialoog.
Bleek er niet heel erg om dialoog uit te zijn.
Precies. Arabist Jan-Jaap de Ruiter heeft daar ook een behoorlijk pittig stuk vandaag op TPO over geschreven.
De Post Online is dat, een internetwebsite.
Ja. Abu Hafs heeft onder meer geschreven over Maarten Zegers. Ik weet niet of je die naam kunt herinneren.
De journalist die onder de cover is geweest.
Precies. Twitterde die Maarten Zegers heeft met zijn doe alsof ik moslim ben experiment aangetoond dat er wijsheid is achter de doodstraf van voorafvalligheid.
Okay.
Dat vind ik nogal wat. Dat spreekt op een universiteit.
Ja, maar toch even. Een universiteit is natuurlijk ook om onwelgevallige meningen aan het woord te laten en mee in gesprek te gaan. Dus op zichzelf is dat niet een heel groot probleem, toch?
En wat ik zie bij dit soort bijeenkomsten is dat door hele grote clubs van de universiteit op de universiteit dit soort radicale sprekers die niet voldoende weerwoord krijgen ook, worden binnengehaald als helden. Een ander voorbeeld waar ik in mijn vorige functie als directeur Sidi heel erg mee te maken heb gehad, was meneer Al-Haddad, de haatprediker, die ook op de VU zou worden binnengehaald.
Dat was
met
niet de UvA, maar de VU.
Dat was de VU. En die man die heeft het over het feit dat vrouwen hem smeken om gestenigd te worden, zodat zij hun ziel kunnen reinigen, omdat ze overspel hebben gepleegd.
Okay.
Dus ook een man die het heeft gehad.
Maar dan toch nog een keer mijn vraag. Je hebt een aantal voorbeelden genoemd die volgens mij overtuigend zijn. Een universiteit is toch ook een vrijplaats waar iedereen langs moet kunnen komen om mee in gesprek te gaan?
Ja. Ben ik helemaal met je eens. Maar zet dan de goede mensen tegenover dit soort praatjesmakers.
Ga met ze in debat, zeg je.
Ga met je met ze in
niet
debat.
Een podium
en
om,
zorg dat je goed beslagen ten ijs komt. Want bij die meneer Al-Haddad hebben we vervolgens gezien, toen de VU hem niet meer wilde hebben, dat hij in de balie stond tegenover journalist Gustav Bessems, Tofik Dibi en Juri Albrecht. Mm-hmm. Ik heb voor Juri ontzettend veel respect, daar niet van. Maar ze waren totaal onvoorbereid. En die Al-Haddad kwam aan alle kanten weg, ja, met al zijn extreme standpunten.
Jij zegt, nodig ze uit, maar ga dan op een stevige
dan
manier
met elkaar
in gesprek. Dan
moet je ook echt aantonen waar de flaws zit in dit soort gedachtegoed. En dat gebeurt niet. En daar maak ik me heel ernstig zorgen over.
Oké, dankjewel. Dit is de dag waarop de ouders van een wel heel jonge bestuurder voor de rechter verschenen. Hun zoon van 11 jaar oud scheurde vorig jaar met de Porsche Cayenne van zijn vader met meer dan 100 km per uur door het Vlaamse Jabbeke. De vader filmde het geheel en gaf opdracht het gas nog harder in te drukken. De rechtbank veroordeelde de ouders tot een boete van €3.000. Dan koop je nog geen Lada voor. Maar hoe klinkt dat nou, zo'n ronkende Porsche motor? Nou zo dus. Het is de dag waarop de massale stroomstoring in Amsterdam een opmerkelijk staartje kreeg. De rechtszaak tegen Volkert van der Graaf werd namelijk aangehouden omdat Volkert er niet bij kon zijn. Hij was gestrand onderweg door het ontregelde treinverkeer. De moordenaar van Pim Fortuyn zou vandaag horen of hij terug de cel in moet. Partijleider van Leefbaar Rotterdam en oud-LPF'er Joost Eertmans is 15 jaar na de moord op Pim helemaal klaar met hem.
Deze man heeft dus 6 voorwaarden opgelegd gekregen voordat hij in vrijheid kwam. Hij lapt er gewoon een aantal aan zijn laars en wint dat ook nog uiteindelijk. En dat vinden we allemaal maar oké. Terwijl ik denk, ja, je hebt niet voor niets die 6 jaar vrijgekregen. Doe er wat aan, ga jezelf verbeteren.
Dit is de dag waarop wereldleiders, captains of industry en andere invloedrijke personen elkaar ontmoeten op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Ze spreken deze week onder meer over de ongelijkheid tussen arm en rijk in de wereld. Frank van Kesteren van kennisplatform voor inclusieve ontwikkeling Include heeft een oplossing. Hij heeft goede ervaringen met het geven van een basisinkomen in plaats van ontwikkelingshulp. Het is onhaalbaar, zegt econoom en oud-staatssecretaris van Financiën, oud-minister van Financiën zelfs, Willem Vermeend. Beiden zijn hier. Goedenavond, meneer van Kesteren en meneer Vermeend. Meneer van Kesteren, basisinkomen als ontwikkelingshulp, hoe ziet het eruit?
Goedenavond. Allereerst, de term basisinkomen impliceert dat er in dit geval sprake zou zijn van een substantieel bedrag dat iedere maand of iedere periode naar een gezin overgemaakt zou worden. Weliswaar niet onder deze naam, gebeurt op dit moment al op grote schaal op de wereld. Er zijn ontzettend veel projecten die wereldwijd al lopen ter bestrijding hiervan. Die blijken ontzettend effectief te zijn.
Waar gewoon geld, niet nagedacht wordt over irrigatieprojecten, gezondheidsprojecten, gewoon geld geven aan de mensen die daar wonen.
Geld geven aan gezinnen zonder dat hier voorwaarden aan gebonden zijn. En dit blijken zeer effectieve methoden te zijn. Onlangs zijn er vele onderzoeken naar gedaan. Het blijkt dat het multiplier effect, in de gewone taal betekent dit, in hoeverre een uitgegeven euro ook een toename in inkomen oplevert. Ja. Dat het effect hiervan tot 2,5 kan zijn. Dat betekent dat als ik een euro aan u uitgeef, dat u hier 2,5 euro op terug kan verdienen.
En dat hoe gaat dat in zijn werk dan? Wat doe ik dan met dat geld?
Dat geld kunt u op uw manier uitgeven. Dat is namelijk, er zijn geen voorwaarden aan gebonden. Dat kunt u bijvoorbeeld investeren in een landbouwbedrijfje, in het opzetten van een mandenmakenbedrijf. De vele vormen daarvan
worden. Want in de praktijk blijkt dat mensen dat geld niet gaan bedrinken. Niet denken van, ik heb nu inkomen, ik hoef niks meer te doen. Nee. Maar ze gaan het investeren en ze gaan er zinnige dingen mee kopen.
Ook hier, ook naar die mythe dus. Het zou lui maken, het zou tot onzalig gedrag leiden. Ook daar is uitvoerig onderzoek naar gedaan. Daar blijkt uit dat er geen bewijs voor te vinden is.
Nee. Meneer Vermeend, dat klinkt goed.
Fantastisch.
Bent u onder de indruk?
Nee, totaal niet.
Nou, wat is dit nou? Waarom niet?
Nou, we praten al ongeveer zo'n 40 jaar over basisinkomen. Er is geen land die het ingevoerd heeft in de wereld. Dat zegt al heel veel. Er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Het is onbetaalbaar. Zwitserland heeft recent een referendum georganiseerd over basisinkomen. Een van de rijkste landen van ter wereld. Ja. Die zou het dus mogen kunnen doen. 3/4 van de Zwitsers heeft tegengestemd. Dus totaal van de kaart geveegd. Ik ken wel een aantal onderzoeken, experimenten. Een experiment vindt nu ook in Finland plaats. Ik ken ook andere landen waar het plaatsgevonden heeft. Maar uiteindelijk is het nergens ingevoerd. Dat zegt wel veel.
Ja, oké. Maar even de situatie waar meneer Van Kesteren over spreekt. Die spreekt vooral over ontwikkelingslanden, denk ik, hè?
Ja.
Ja, en daar werkt het wel, zegt u, meneer Van Kesteren.
Ja, het is geen ontwikkelingsland wat zoveel geld krijgt, hoor. Op het ogenblik is het wereldwijd zo, als je kijkt wat landen doen, wat meest effectief is, zijn microkredieten. dat werkt
microkredieten.
Goed. Ja, dat werkt prima.
Maar waarom? Dat is niet gratis geld geven, dat is wel degelijk met voorwaarden, toch?
Ja, en dat werkt fantastisch, want dan kunnen mensen krijgen dat geld, gaan investeren, kopen een tractor of zoiets, of gaan ondernemingen beginnen, en dat werkt prima.
Want dan krijgen ze geld met als voorwaarde, je moet daar een tractor van kopen.
Ja, en sterker nog, er wordt ook begeleid, dan krijgen ze ook advies, et cetera. En dat werkt gewoon. Want kijk, als je ontwikkelingslanden in de vaart de volken uiteindelijk welvarend wil maken, dan zal je uiteindelijk moeten investeren. En dan zul je mensen werk moeten geven. Je moet ze training geven, je moet ze begeleiden, moet je opleiden, et cetera.
Even een reactie van meneer Van Kersten, want u zegt eigenlijk dat is allemaal niet nodig. Geef ze geld en het gaat vanzelf goed.
Ja. Nou, dat zeg ik zeker niet. Ik denk dat de koppeling tussen het geven van geld en het geven van deze trainingen en eigenlijk de randvoorwaarden zodat mensen een goed leven uit zichzelf kunnen maken, dat die koppeling heel belangrijk is. De koppeling bijvoorbeeld tussen het geven van zulke zekerheid en het zorgen voor werkgelegenheid. Die koppeling doen we namens Include als platform. Daar doen we ook onderzoek naar. En daar proberen wij ook beleid op in te steken.
Oké, dat betekent dus dat je meer moet doen dan alleen geld geven?
Absoluut. De reden waarom deze projecten goed blijken te werken is omdat er een bepaalde koppeling is. Het werk wat bijvoorbeeld UNICEF in Zambia of Mozambique uitvoert, laat zien dat als je een koppeling hebt met het geven van verlenen van sociale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld goede gezondheidszorg en het verzorgen van mensen die HIV-AIDS-patiënt zijn, als je daar expliciet aandacht aan besteedt, dan pas worden zulke afdrachten aan geld worden effectief.
Okay, want
maar
dan
zijn een heel belangrijke kernvoorwaarde. Dat
dan,
is belangrijk.
Want dan is er een omgeving waarin mensen zich over de allereerste basisbehoeften geen zorgen hoeven te maken, en dan gaan ze dat geld goed besteden.
Absoluut. En dus wat ik daarbij zou willen zeggen is dat werkgelegenheid niet zonder zekerheid gaat. Immers, je moet eerst de randvoorwaarden hebben om goed te kunnen functioneren, ook in jezelf te kunnen investeren. Bijvoorbeeld in een bedrijf kunnen investeren. Maar omgekeerd gaat dus zekerheid ook niet zonder werkgelegenheid, want anders is het niet te betalen. En het is wel degelijk te betalen. Dat wordt nu ook al over de hele wereld wordt dat al laten zien.
Ja. Meneer Vermeent, u zit denk ik dichter bij elkaar dan we aan het begin dachten. Maar hoe luistert u hier nu naar als die omgeving wordt gecreëerd daarna dat geld geven?
Nou ja, het is natuurlijk geen gratis geld. Heel simpel. En dat werkt. Gratis geld werkt nooit. Je moet uiteindelijk die mensen begeleiden. Als je kijkt naar ontwikkelingssamenwerking op dit moment, dan is het buitengewoon belangrijk dat westerse bedrijven ook investeren in die landen. En dat ze werkgelegenheid creëren. En die microkredieten, ik ben wel een fan van die microkredieten, omdat daar wat aan verbonden is. Je helpt mensen uiteindelijk om zelf uiteindelijk aan de slag te komen.
Ja, maar zou je daar een paar zinnen extra moeten wijten? Is dat ook geld dat je op den duur weer moet terugbetalen?
Nee, bij microkredieten is dat niet zo.
Oké, dus dan krijg je wel degelijk geld om te investeren. En dan
maar er zijn wel voorwaarden van. Je wordt ook begeleid. Dat is buitengewoon belangrijk. Je mensen begeleidt. Ja. Je moet je mensen ook helpen.
Esther, jij zit mee te knikken. Je hebt volgens mij een tijdje ontwikkelingshulp gedaan ook, hè?
Ja, ik heb voor het Rode Kruis gewerkt en voor Plan International. En ik geloof inderdaad ook niet in gratis geld.
Nee.
Het is het oude cliché van geef je de vis of leer je mensen vissen.
Ja.
En
je zegt als je gratis geld geeft, dan geef je vis en dan leer je ze niet vissen.
Precies.
Je moet ze de hengel geven.
Ja, precies.
Meneer Van Kersten?
Nou, ik zou hier eigenlijk zou willen zeggen dat je mensen leert vissen door ze zelf die hengel te laten kopen en zichzelf te laten bekommeren over wat voor hen belangrijk is. En ik zou hier ook graag...
Ja, ze kunnen dan ook iets anders kopen dan een hengel.
Juist.
Absoluut. Dat is het belangrijke hieraan. Dat zij in zichzelf kunnen investeren en de vrijheid hebben om daarvoor te kiezen. En wat ik zou willen zeggen over het gratis geldverhaal en het verhaal over de microkredieten. Ik zal niet de succes van microkredieten ontkennen. Maar waar wij ons de afgelopen jaren op vastgepind hebben, zeker ook als Nederlandse overheid, in internationaal opzicht, is het helpen van de allerarmsten. En de allerarmsten hebben aantoonbaar niet altijd geprofiteerd van het alleen maar inzetten op werkgelegenheidsprogramma's. Die mensen moet je op een bepaalde manier een extra steuntje geven. En daar zal je dus ook gratis geldprogramma's voor moeten geven.
Meneer Vermeent?
Tegen.
Ja, nee, dat... ja, we zitten hier niet in de Tweede Kamer om te stemmen. We zitten hier om te argumenteren. Het gaat over de allerarmsten.
Nou, we moeten het meest effectief zijn. Het meest effectief is inderdaad, wat ook net gezegd wordt, die hengel geven en zijn leren vissen. En uiteindelijk werkgelegenheid bieden.
Ook de allerarmsten, zegt u.
Jazeker.
Ja, meneer Verkester,
ook de allerarmsten hebben belang bij werkgelegenheid.
Nee, ja, tuurlijk. Belang wel, maar het moet wel kunnen, toch, meneer Verkester?
Nee, dat kan ook. Dus je combinatie maakt. Klaar.
Ja, ik kan niet anders dan constateren dat de heer Vermeent de meest recente onderzoeken hierover of niet gelezen heeft of
dat
negeert.
Dat vind ik een slap argument.
Nee, dat kan niet anders dan op basis hiervan geconcludeerd worden. Want alle mythes die de heer Vermeent zojuist heeft opgenoemd, ik zou het u zo op een briefje kunnen geven, die zijn de afgelopen jaren door onderzoek ontkracht.
En wat is dan de belangrijkste mythe van Vermeent wat jou betreft?
Nou, kijk, allereerst...
Wat is de mythe?
De meest belangrijke mythe die hierover speelt, is dat het dus niet effectief zou zijn. Dat het mensen lui zou maken.
Gratis geld, ja.
Precies,
ja.
Dat het dus ervoor zorgt dat mensen in spreekwoordelijke termen in een hangmat blijven liggen, in plaats van dat ze ook echt uit die armoede zouden stappen.
Het klopt
gewoon
niet.
Dat is gewoon echt niet waar.
Ja. Meneer Vermeent, kent u de meest recente onderzoeken?
Ik hou me bezig met alles. En ik weet één ding, dat geen enkel land het met deze manier eens is. En dat zegt veel.
Ja, maar ontwikkelingsorganisaties, het zal niet voor een heel land gelden misschien.
Ja, maar goed, kijk,
ook.
Ontwikkelingssamenwerking hebben uiteindelijk een bepaalde zienswijze die ik niet deel en heel veel landen niet delen.
En wat is die zienswijze dan?
Zienswijze is dat je gewoon gratis geld uitdeelt. En ik denk dat bijna geen enkele Nederlander of welk land ook gratis geld ziet als een oplossing. Dit gratis geld moet wel betaald worden door werkenden.
Ja, precies. Dat moet natuurlijk wel ergens vandaan komen.
Moet er vandaan komen. En als je gratis geld geeft, zoals deze meneer die aan een boom gaat schudden voor geld, dat kan helaas in deze wereld niet.
Ja, dan mag meneer Van Kessel nog één keer reageren. Want die boom...
Gratis geld bestaat niet in de wereld.
Nee, goed. Het is natuurlijk ook weer een trucje. Want gratis geld inderdaad natuurlijk bestaat er niet. Geld komt altijd ergens vandaan.
Juist.
Maar wat hier in ieder geval heel duidelijk
betaald.
Wat hier in ieder geval heel duidelijk blijkt, is dat de doelstellingen waar wij ons aan verbonden hebben en waar we dus aantoonbaar op gaan werken, dat die gehaald kunnen worden, dat die het meest effectief aangepakt kunnen worden door het geven van deze geldsom.
Wie betaalt dat?
Dank voor dit gesprek. Willem Vermeent, die roept nog van wie betaalt dat. Daar gaan we verder over praten een andere keer. Frank van Kester en ook Peter van den Knaap, Louis Bontes en Jan Struis. En Esther Voet, hartelijk dank. Zometeen Kunststof, Frank van der Linden met schrijver Kees het Hart. En wij zijn er weer om 8:30 met Langs de Lijn en Omstreden. Onder andere over panda's in Oude Hans. Tot dan. Dag.